In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.
Yes, dames en heren, van harte welkom bij alweer de 25e aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van dit moment. Mijn naam is Remy Gieling, hoofdredacteur van MT Sprout en AI.nl. Tegenover mij op het scherm, thuis in zijn kantoor, zit vriend en oud-collega, hoofdredacteur van Good Habits met een Z, Thijs Peters. En de edit van de aflevering wordt zoals altijd gedaan door Max Schuiling van voicebooking.com.
In deze aflevering bespreken we het boek Denk als een Rebel van Matthew Seitz. We lezen in het boek Onwards over Howard Schultz' glorieuze terugkeer als CEO bij Starbucks. We spreken met Aaron Meyer over het boek No Rules Rules dat ze schreef samen met Netflix CEO en oprichter Reed Hastings. En we krijgen een lesje in weerbaarheid van Sander Aarts, voormalig lid van de Special Forces van de Mariniers.
Ik heb er ongelooflijk veel zin in, maar allereerst, Thijs, zijn er reacties van luisteraars?
Ja, die zijn er. Evert de Vries, uitgever bij Bot Uitgevers. Dit is een fijne podcast. Wekelijks worden in 30 minuten de beste businessboeken van het moment besproken. Extra leuk, dit keer bespraken ze een door mij uitgegeven boek van Andrew Yang.
Ja, en Tom Uldriks, die zegt de businessboek podcast staat vaak in de trein aan. Wel handig om de boeken niet te hoeven lezen, maar toch de kennis te kunnen krijgen.
En heb je wat leuks gedaan, Remy?
Ja, ik heb, zoals je weet, heb ik mijn 90 dagen opgesloten om te gaan schrijven. Het boek Ontrafel de groeigeheimen van AI komt ergens 1 december uit. En ja, ik heb 37 experts gesproken, 51.650 woorden getikt. Dus ik kan eindelijk weer een beetje ademhalen.
Kijk, dat is mooi. Hè? En ik had nog één dingetje te vertellen. Vind ik eigenlijk wel leuk. Soms mogen we zelf reclame maken. Ik ben jaren geleden een project gestart met een vrienden, fotograaf van mij, Marcel Bakker. En daar hebben we een reportage met een verhaal gemaakt over de giftige honing uit Noord-Turkije, die in de oudheid werd gebruikt als het Viagra van de oudheid, als biologisch wapen om vijandelijke troepen uit te schakelen. En nog steeds wordt gemaakt en zij het clandestien geconsumeerd. Want het is ook een soort druk. En we hebben daar een verhaal over gemaakt. En dat werd maar niet gepubliceerd. Maar in één keer hebben we het zowel in de Volkskrant, in de Standaard, als in de Süddeutsche Zeitung gekregen. Boek 1. Onward van Howard Schultz. De voormalig CEO van Starbucks. Remy, jij hebt dat boek gelezen. Wat zeggen de recensenten?
Nou ja, hij heeft de Rolodex opengetrokken, maar eentje die eruit springt was van Indra Nooy. Toen het boek uitkwam, nog chairman en CEO van PepsiCo. Zij schrijft: Howard Schultz, refreshing, candid, compelling narrative demonstrates what it takes to lead in these extraordinary times. En ja, these times, het is alweer een tijdje geleden, want het boek kwam uit in 2011. Echt vlak na De financiële crisis, hè, van die tijd. En in een moment dat Starbucks echt op de rand van de afgrond had gestaan. En ik dacht, in deze tijden waar het ook heel veel bedrijven het heel moeilijk hebben, zeker de horeca, is het denk ik een heel belangrijk boek om te lezen.
En hoe heeft Howard, ja, het bedrijf waar hij overigens al eerder natuurlijk CEO was, hoe heeft hij dat van de ondergang gered?
Ja, dat zijn natuurlijk heel veel kleine stapjes. Het verhaal van Starbucks, dat kennen sommige mensen misschien wel of niet. Starbucks was een klein koffieketentje in Seattle. En Howard Schultz, die kwam er eigenlijk pas later bij. Want hij was ooit een keer naar Italië geweest en zag daar hoe koffie gemaakt werd. En dat kent ze in Amerika eigenlijk amper. Dus hij had daar ook zijn eigen bedrijfje begonnen. Il Giornale heet het. Prachtige naam. En hij is toen bij Starbucks gekomen en heeft die bedrijven gefuseerd. En uitgegroeid tot natuurlijk een van de meest kenmerkende koffieketens ter wereld. Alleen wat veel mensen toch niet weten is dat hij in die hij heeft op een gegeven moment afscheid genomen van een CEO-rol. Had een andere vent, maar hij stond een beetje aan de zijlijn te kijken naar zijn bedrijf. En hij dacht van ja, dit gaat niet de goede kant op. En zeker toen die economische crisis kwam, En ja, Starbucks aan alle kanten klappen kreeg. De beurskoers zakte in als pudding. Iedereen vroeg zich af, gaat dit bedrijf het wel redden? Hè? Met een $4 koppen koffie, terwijl je het voor 50 cent bij Dunkin' Donuts ook kan krijgen. En ja, het is een mooi cautionary tale hoe je een zinkend schip toch weer boven water krijgt. Ja. En wat heeft hij gedaan? Nou, het zijn eigenlijk een aantal stappen die er echt voor mij bovenuit sprongen. Allereerst, hij zegt ook, ja, cash is king, bekend gezegde. Hij heeft enorm geschrapt in de lopende kosten van nieuwe zaken openen. Onrendabele zaken heeft hij afgestoten. Heel erg veel mensen zijn eruit gegaan. Dat zijn echt tienduizenden mensen geweest. En tegelijkertijd heeft hij echt geïnvesteerd in zaken die nodig waren om de groei weer in te zetten. Dus hij heeft bijvoorbeeld heel erg aan data analytics gekeken. Van, waar zitten mijn klanten? Wat drijft die mensen? Waarom komen ze naar ons? En hoe krijgen ze weer terug? In de slechtste tijd heeft hij alle zaken een dag gesloten. Dat kostte miljoenen omzet. Om iedereen weer te trainen hoe je nou een goed kop koffie kon zetten. Want ja, de hart en ziel was er een beetje uit. En hij heeft gezorgd dat de beleving weer terugkwam in het bedrijf. Je komt daar gewoon voor echt hele goede koffie. En het feit dat je een soort huiskamergevoel hebt. Dat heeft hij allemaal weer teruggebracht.
Ja, want ze zijn op een gegeven moment kaas sandwiches gaan verkopen. Hè? Waardoor je een Starbucks binnenkwam en dan kwam de walm je tegemoet. Dan ja, rook het meer naar McDonald's dan naar een koffiezaak.
Ja, en dat was zijn grootste frustratie. En de eerste die hij eruit heeft gegooid, inderdaad, toen hij weer het roer had overgenomen. Op een niet zo hele nette wijze overigens. Want hij heeft die andere vent er echt gewoon achter zijn rug om met approval van de board eruit gewerkt. Ja, die kaassandwiches waren echt een doorn in het oog. Je liep inderdaad een soort Hema McDonald's crossover binnen in plaats van een zaak waar die koffielucht op je afkwam.
En, ja, want ik las een andere recensie. Dat vind ik in dit licht wel aardig. Daar stond in de Los Angeles Times, die schreef: Howard Schultz's second self-flattering memoir about running Starbucks Corp.
Dus ja, het is een prachtige quote. En ik snap het in de zin van dat het inderdaad geen zelfkritisch boek is. Maar hij is wel heel kritisch op de organisatie. En ik denk dat je daar dus een beetje doorheen moet prikken.
Voor wie is dit boek?
Het boek is voor mensen die op dit moment bedrijven hebben. Ik denk toch het liefst een beetje in de consumer goods en retail industrie. En die toch wel een beetje de toekomst spannend vinden.
En wanneer moet je dit lezen?
Ik zou het gewoon ergens een beetje na het avondeten beginnen. Het eventjes laten bezinken en een paar notities maken. En dan de volgende dag zaken gaan toepassen.
Ja, laten we wel wezen. De meeste horeca ondernemers hebben de komende week tijd genoeg om dit te lezen.
Helaas.
Ja, cadeautje of kopen?
Ja, hij is al best oud, hè, 2011. Dus ik denk dat niemand gaat hem cadeau doen aan je. Koop hem zelf. Het is echt, het leest heerlijk weg. Het is een leuk boek.
Dan gaan we naar het tweede boek.
Ja, jij hebt het geluk gehad dat je Erin Meyer mocht spreken. Je hebt al een keer haar boek besproken, The Culture Map. Maar nu heeft ze dus een boek geschreven met Reed Hastings, de CEO van Netflix, notabene. Het boek heet No Rules Rules. Mooie titel. En ja, jij gaat met Erin in gesprek over de lessen van Netflix.
Erin, welcome to our podcast. Why did you wrote this book together with Mr. Hastings?
It's actually a very interesting question because I've never been very interested in corporate culture. I mean, I research national cultural differences and write about that, which is my passion. I've never been very interested in corporate culture because I've always experienced that most of what companies say about their culture doesn't really have anything to do with what happens inside the company, because they focus on these kind of like aspirational dreams of what they'd like to be like. But I then came across the Netflix, what's called the Netflix Culture Deck, many years ago, way before I'd met Reed or Netflix. And this is a set of 127 PowerPoint slides that have been downloaded over 20 million times on the internet. So maybe some of your readers have seen them. And when I saw those slides, I was quite taken aback. One of the slides in that culture deck says, at Netflix, adequate performance gets a generous severance. And that was actually just a surprising slide to me, because here, of course, Netflix is this fabulously innovative company. And what we've been studying at INSEAD, where I teach, is that if you want innovation, then you need a culture of psychological safety. Like, you need to have your employees feel really secure. But here was this really innovative company who was talking not about psychological safety, but about, you know, if you don't perform well, you lose your job. So that's what kind of got me started being interested in this whole journey.
I understand that Mr. Hastings just gave you a call and asked you to co-write a book.
I had this funny morning. So I woke up one morning. That was in 2017, I guess. I'd never met Reed, and I'd actually never watched Netflix.
Okay.
I had an email, and the email said, it said, "Hi, Aaron, I've read your book, and I'm having my managers read it also. I'm the CEO of Netflix." So yeah, that was my introduction to Reed. It actually was just a great illustration of his level of humility. But then I started doing work with them on the culture map, focusing on getting them ready for their big international expansion. And then gradually we started researching this book. I conducted 200 interviews with Netflix employees about the culture in order to figure out what was really going on, not just what he was telling me was going on.
Yeah. So you spoke to a lot of people within Netflix, and you wrote that the success of Netflix is the fact that they treat people as grown-ups. Could you elaborate on that?
Yeah, well, they have this whole thing that they call freedom and responsibility. And basically, freedom and responsibility means that they are focused on having a very low rule, very low policy, low process environment. And in return, they expect people to perform at extraordinary levels. And this whole idea comes actually from Reed's first company. So before Netflix, Reed had a company that was called Pure Software. And that company, when it was small, like most entrepreneurial companies, people there were like no policies or processes. People were just running around, you know, getting things done as fast as they could using their best judgment. But then as that company started to grow, some people started to do stupid stuff and some people started to take advantage of the freedom that was given to them. So like there was this story about this guy named Jim who used to fly every week from San Francisco to LA. And since there was no travel policy, he started flying business every week, which was really expensive. And when Reed found out, he put in place a travel policy telling people when they could fly business and when they couldn't and all of the rules that went with that. So there were lots of, you know, processes and rules that got in place to deal with the complexity of growth. And as that happened, what happened was that the really creative, kind of mavericky people left the company. So with his next company, which was Netflix, he was very focused on creating an organization which had very few rules, processes, or policies throughout the company, even as it grew large. Yet he also recognized that as the company grew, if they didn't put rules and process in place, it was likely to descend into chaos and inefficiency. So he had two ideas that I think were kind of like the experiment, right? And that's what has been the Netflix success story, which was that if you hire only really top performers and you get rid of anybody who doesn't perform really well or anyone who tries to take advantage of the freedom, already you can give people a lot more freedom, because at most companies, most of the rules and process are put in place to deal with the employees who just aren't that fantastic or who are taking advantage of the freedom around them.
One of the most, I think, controversial things is the keeper's rule. Maybe you can explain what it is. From the outside, it seems really cruel.
So imagine that you are leading a team and you've really tried to have a team of high performers. You're really going for that high talent density. So you interviewed really well and you paid really well. But then, you know, a year into your team, 7 of your 8 performers are really amazing. And one of them is really only mediocre, right? Now you have a dilemma, right? You have a dilemma, which is that you could move that. You will give that person feedback. Okay, you help. First, you give them a lot of feedback. But if they still can't perform at high levels, then either you can keep them on the team, which is likely to bring the performance of the entire team down, as we know through lots of research that performance is contagious. or you can move them out of the team. And in this case, you know, as they say, as at Netflix, adequate performance gets a generous severance, right? Yeah. And the Keeper test, as you said, it's not an actual test. It's just a system where the manager is supposed to ask himself regularly, you know, if Jackie came to me today and she told me she was leaving the organization to go work at a competitor, would I fight hard to keep her? And if I would, well, then I know that she should be on my team. But if I feel a little bit relieved or I feel excited about who I could get to replace her, I mean, then that's a clear signal that I don't have the right person in that spot. We need to run our organizations like an Olympic team, which is that, you know, people have to kind of try out to be on those teams and knowing that when they get there, okay, that's like the, they can do the best work of their lives because they have so much freedom and so much decision-making power, but it's not going to be forever. They're going to be on that team.
A little bit back to culture, because this company culture, to me, it really seems suited for a tech company in Silicon Valley, but is it applicable to other organizations?
Well, I think that that was the most interesting thing that I learned. So let me clarify to the listener. This the culture that we outline in this book is a culture for creative organizations or organizations that are focused on having more innovation in the company. This is not for safety critical markets or manufacturing companies, which probably do better with more of like a traditional organization where we try to limit error and increase efficiency.
I also read your book, The Culture Map, and what I was asking myself while reading this book, I thought, could you do this, work this culture in every country in the world?
Yeah, so that was actually, I think, for me, that my favorite chapter of the book, which was the chapter where we talk about the internationalization of the Netflix culture. So as you mentioned, I mean, we've already talked today about the freedom and about the talent density, but then the third aspect is candor. And candor is all about giving people, you know, lots of really honest feedback so that they can really up their performance to the top level, which is then good for the team and good for the organization. And as you said, I mean, it's very interesting because when I started working with Netflix, their world headquarters were Amsterdam for Europe, Tokyo and Singapore for Asia, and then Sao Paulo for Latin America. And of course, in many ways, the Dutch culture just seemed like it was perfect for the Netflix culture, meaning that candor worked very well in the Netherlands. And speaking up to your boss, which is part of the candor, also I think works very well in that Dutch environment. I was very concerned about what I was going to find in the other three areas. And so I learned something really interesting, which is that I learned that in Japan, the first place I did the international interviews, that the ad hoc feedback, like spontaneous feedback, where you might tell someone at the end of the meeting, you know, I think you could have been more successful if you hadn't spoken so much or something like that. That ad hoc feedback wasn't happening very much in Japan. And when it did happen, it often led to a break in the relationship. On the other hand, there were techniques that were working very well, which did come out of the American headquarters, and I did not think would have worked in Japan. So one of them is what they call live 360 dinners. And in these feedback dinners, a team gets together, and they sit around a table and they go around and they all give feedback to one another in front of the group. And I thought, oh my gosh, you know, that's never going to work in Japan. Like not just feedback, but public humiliation. But what I saw was that with Japan, and that was true in Singapore and Brazil also, when people had time to prepare, they understood what was expected of them.
So to conclude, is it a company you would like to work yourself?
Well, I think that's actually an interesting question because I'm a professor and a writer and a speaker. And there's one thing that I can tell you, I don't want to work for any company because I want super freedom.
Okay. Thank you, Erin, for this interesting conversation.
Thank you very much. It was
You're welcome.
A pleasure.
Okay.
Goodbye.
Take care.
Dan zijn we alweer toe aan boek 3. Matthew Seid. Seid, een moeilijke naam.
Het is een lastige naam. Het is een Britse journalist.
En hij schreef het boek Denken als een rebel. En jij hebt het gelezen.
Ja, het is voorop staat intelligent en vol perspectief van Sir James Dyson. De bekende uitvinder van de stofzuigen en co. En ja, hoewel de titel me niet zozeer aansprak, is het een hele mooie kleurrijke cover. Ik was toch een beetje mesmerized erdoor. En de ondertitel zegt eigenlijk waar het over gaat. Waarom diversiteit de sleutel is tot succes. En ik moet bekennen dat het vooral een heel confronterend boek was. Want eigenlijk heb ik jarenlang ook wel een beetje de overtuiging gehad. Hè? Laten we maar een beetje mensen zoeken waar je een beetje goed mee kan opschieten. Die een beetje dezelfde context en achtergrond hebben. Dat dan heb je niet zoveel gezeur. En dan kan je gewoon lekker een beetje ondernemen. En Matthew Seid maakt toch wel een hele compelling case waarom dat een hele domme strategie is als je een bedrijf echt verder wil brengen. En het begint met een heel mooi verhaal eigenlijk over de CIA. De CIA is opgericht eind jaren 60. En heeft eigenlijk jarenlang, tot begin 2000, alleen maar witte, heteroseksuele mannen met een hoge universitaire graad aangenomen. Want ze hadden zoiets van, wij hebben zo'n belangrijke taak. Wij kunnen ons niet permitteren om ons bezig te houden met iets als van dat geneuzel over diversiteit. Wij moeten gewoon resultaat leveren. Nou, wat heeft ervoor gezorgd? Op een gegeven moment kwam Osama Bin Laden kwam op. Al lang voor 9-11 was hij in de Arabische wereld best bekend. En in die CIA nam hem helemaal niet serieus. Die zag gewoon een of andere oude vent met een grote baard die in een of andere grot versjes zat te mijmeren. Dus die dachten van alle gevaren hoeven we die man niet serieus te nemen. Maar ze zagen dus niet dat alles wat Osama Bin Laden was, dat heel belangrijk was in de islamitische wereld. Een oude man, dat is respect. Een baard, dat Mohammed had dat ook. Een boodschap brengen in versvorm, dat weer zo werkte, dat staat ook in de Koran. Dus ze hadden totaal niet door wat voor een gevaar er voor in ieder geval de Amerikaanse denkbeelden op hun afkwam.
Ja, dat was natuurlijk, ze waren natuurlijk witte mannen. En dat ging prima zolang de vijand de Russische blanke generaal was.
Ja, Poetin hadden ze al snel op het oog.
Ja.
En dit is... Ik zeg niet dat elk bedrijf een soort Osama Bin Laden als vijand heeft. Maar het is natuurlijk in het klein. Hij beschrijft ook heel mooi, hoe groter de uitdagingen, hoe meer perspectieven je op de wereld moet hebben om grote problemen te kunnen tackelen. Dus je moet eigenlijk op zoek gaan naar mensen die echt andere ervaringen hebben, andere kijk op de werelden. Het blijkt ook dat immigranten gewoon veel succesvollere bedrijven kunnen oprichten. In Amerika, Sergey Brin was Rus. Elon Musk was een Zuid-Afrikaan. Arianna Huffington waar kwam ze ook weer vandaan?
Oost-Europa uit.
Ja, precies. Ja. Ook een mooi artikel van de Harvard Business Review. Immigranten zijn gewoon veel beter in maken grotere bedrijven die ook langer bestaan. En dat komt dus door het feit dat ze al andere indrukken op de wereld hebben gekregen. En dus
veel perspectief in, ja. Ik moet wel denken aan een verhaal wat ik ooit hoorde van Barnes Keus. En die had een PR-bureau of reclamebureau in Nederland. En die vertelde ooit dat hij op een gegeven moment op kantoor zat en soms ook afvroeg waarom sommige campagnes niet aansloegen. En toen keek hij rond en toen zag hij alleen maar blonde Hollandse hockeymeisjes zitten van eind 20. En toen dacht hij, geen wonder dat wij geen goede campagnes kunnen maken die aanslaan onder de jeugd in Amsterdam-West. Dus toen heeft hij ook gedacht, we gaan nu gewoon Marokkaanse jongeren aannemen, want we beperken onszelf en ons publiek heel erg.
Het heeft mij echt aan het denken gezet. En het geeft hele mooie voorbeelden. Dus ik kan het iedereen aanraden om Denk als een rebel te lezen.
Ja, dus voor wie is het boek? Voor iedereen?
Nou, ook weer niet helemaal. Ik denk als je echt een beginnende, als je echt begint met een start-up, met een beetje ambitie, is het toch wel handig om echt snelle slagen te kunnen maken. Zodra je echt de groeifase ingaat en wat meer complexiteit krijgt, is dit gewoon echt een goed boek om even tot je te nemen.
Wanneer moet je het lezen?
Ik zou het, het is een lekker vakantieboek. Ik zou het lezen op vakantie.
Cadeautje kopen?
Ik vraag me af, ik denk dat je het voor jezelf moet kopen. En je moet het cadeau doen aan die CEO. Die alleen maar dezelfde, weet je wel, knappe koppen van de VU of de Universiteit van Amsterdam vandaan tovert. We kennen ze allemaal wel.
Dan gaan we naar boek 4.
Ja, Thijs, die heb jij gelezen. Sander Aarts, Niet te breken. Met wederom trouwens een hele mooie, aansprekende cover van een stoere man met allemaal explosies op de achtergrond.
En de parachutes en geweren. Ja,
ja, dat is... Help ons eventjes. Wie is Sander Aarts en wat zegt de recensenten?
Ja, ik heb Sander Aarts. Ik ken hem ook niet. Ik heb laatst moest, we gingen met een collega naar een lezing. Die zei, ga lekker mee, want er komt iemand van de Nederlandse Special Forces spreken. En ik wist helemaal niet dat wij die hadden in Nederland. Ik heb net zoals de meeste Nederlanders een beetje vooroordeel over het Nederlandse leger. Maar nee, dat hebben we wel degelijk. Dit is zeg maar een beetje vergelijkbaar met de Navy SEALs. Wat schrijven de Telegraaf schrijft, vol met bloedstullende avonturen, maar vooral handvatten om net zo mentaal weerbaar te worden als deze voormalige supermilitair.
Supermilitair. Oké, je hebt me. En je hebt nog eentje volgens mij.
Sander Aarts vertelt over zijn ervaringen, drijfveren en dilemma's. Ik beveel dit boek van harte aan. John van den Heuvel, misdaadverslaggever.
Ja, wie kent hem niet? Een supermilitair. Wat maakt hem zo uniek?
Nou, hij is als 17-jarig jongetje begonnen bij de mariniers. Om als mariniert getraind te worden. En daarna heeft hij zo ongeveer elke extreme opleiding binnen de Nederlandse Defensie gedaan. Dus hij is marinier geworden, wat als soort elite troepen zijn. Toen heeft hij de commandoopleiding daarna gedaan. Daarna is hij parachutist geworden, sniper, medic en ook nog kickforce-man. Dat klinkt het een beetje truttig. Maar dat is eigenlijk het equivalent van de Navy SEALs in Nederland, van de Amerikaanse Navy SEALs.
Ja, dingen klinken gewoon heel knullig in het Nederlands. Dan moet je kan hij niks aan doen.
Dit is geen knullige manier. En later is hij onderofficier geworden. En heeft hij zijn team geleid. Hij heeft special operations uitgevoerd bij Somalië om piraten te bestrijden. Afghanistan, Irak. Deze man die heeft in een bijna 16 jaar in een soort avonturenroman geleefd.
Is het ook een avonturenboek of zitten er ook echt lessen in?
Hij beschrijft veel avonturen, dan moet ik wel zeggen, het is geen schrijver. Het is een beetje een introverte man, heel zakelijk, heel degelijk. Ik denk dat als John hem een beetje geholpen had met schrijven, dan was het misschien nog net wat vetter geweest, want het zijn natuurlijk hele stoere verhalen. Maar er zitten ook heel veel lessen in. En ik denk dat er een aantal dingen zijn die we van die militairen kunnen leren. Is één, voorbereiding is alles. Hij is helemaal niet zo'n brede gast en niet zo super sterk. Maar waarom hij wel door bijvoorbeeld de commandoopleiding kwam, waar echt de meerderheid vaak afvalt, is hij zegt, ik bereidde altijd alles voor. En ik bleef bijvoorbeeld na een hele zware dag, dan vielen sommige mensen gewoon ter plekke in slaap. Hij dwong zichzelf om zichzelf te wassen en om te blijven eten. En door alles heel methodisch te doen en goed voor te bereiden, kon hij die doelen wel halen. Dus goede voorbereiding is key. En er zijn ook technieken die we kunnen leren. Hè? Bijvoorbeeld ademhalingstechnieken. Op het moment dat jij net geschoten hebt en of je bent een woning binnengevallen en je hebt de eerste salvo's afgevuurd, moet je daarna even tot rust komen om de situatie te kunnen beschouwen. En dan doen ze bepaalde ademhalingstechnieken om tot rust te komen. Dan kunnen ze de situatie zien en dan gaan ze weer door. Dat soort dingen. En wat ik altijd heel, wat denk ik super nuttig is voor in ons burgerleven, is dat we, wat zij altijd doen, na een actie, dat ze meteen altijd alles bespreken. Van wat is er fout gegaan, wat is er goed gegaan. Zodat je altijd meteen feedback hebt. En wat ze ook doen, en dat vond ik misschien nog voor mezelf ook wel, we zijn altijd goed in staat om doemscenario's te bedenken. Dat doen militairen ook, maar die bedenken altijd meteen ook wat ze gaan doen om dat doemscenario, hoe ze moeten handelen in het slechtste scenario. En wij gaan er alleen maar van wakker liggen en hopen dat het goed komt. En als je heel methodisch al die scenario's naloopt, dan kun je, ik denk dat dat een hele goede tactiek is om verder te komen.
Hij is nu schrijver, wat doet hij nog meer verder?
Nou, hij is vooral trainer hoor, bij bedrijven en spreker. Want wat ik al zei, het is geen man die briljant schrijft. Het is wel een heel eerlijk boek, want hij vertelt ook over... Hij is op een gegeven moment uit het leger gegaan, omdat zijn zoontje was zwaar autistisch. En hij voelde van, ja, als ik mijn gezin overeind wil houden, moet ik hiermee stoppen. En hij vertelt ook heel eerlijk hoe dat is gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel aangrijpend. Maar hij is vooral trainer bij bedrijven. Je kunt hem inhuren om een praatje te komen houden.
Voor wie is het boek?
Ja, dit is eigenlijk, ik denk dat dit een leuk boek is voor iedereen die een keer zo'n kijkje in de keuken wil hebben van die mariniers en die commando's. En die toch wel geheimzinnige wereld die we verder niet kennen.
Wanneer moet je het lezen?
In de vakantie of in de trein naar huis. Het leest op zich wel vlot door.
Cadeautje kopen?
Ik zou het kopen. Het is wel een signaal, hè, als je dit boek aan iemand geeft van ik vind jou niet zo weerbaar. Ik zou het gewoon lekker kopen. Of als jij denkt van ik wil een leuke, een apart verhaal in mijn bedrijf, dan nodig je hem gewoon een keer uit.
Tips from around the web. We zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Ik heb er zelf een hele aardige, denk ik. Ik neem aan dat de meeste mensen die luisteren de Social Dilemma inmiddels hebben gezien op Netflix. En zo niet, ga die eventjes kijken, want je ziet eindelijk is ja mooi visueel weergegeven hoe de algoritmes van Facebook erop gebouwd zijn om je echt te naaien. Maar ik luisterde de podcast van Ernst-Jan Fout en Alexander Klupping, podcast over media, en daar kwam echt een heel goed alternatief naar voren. En dat heet Telepath. En dat is eigenlijk een heel onbekend sociaal netwerkje. Net begonnen door de oprichter of een paar medewerkers van Quora, geloof ik, of oprichter daarvan. Die Amerikaanse vraag- en antwoordsite. En dat is een nieuw sociaal netwerk. Er zitten ook nog maar 13 Nederlanders op, geloof ik. Een beetje in-crowd uit Silicon Valley, wat er nu rond hangt. Alleen, het is gebouwd op drie principes. Eén, het is gebaseerd rondom onderwerpen die mensen gezamenlijk interessant vinden. Dus katten of moderne kunst of jazzmuziek. Beetje als Reddit wat dat betreft. Groot verschil daarin is dat alle topics in 30 dagen worden verwijderd. Dus het gesprek van de dag is actueel. En het derde en belangrijkste onderscheid is dat de site ervoor staat dat de gesprekken die worden gevoerd aan strenge moderatie onderhevig zijn. Dus het is een heel civilized gesprek wat er gevoerd moet worden. Want anders wordt het topic gesloten en je reactie verwijderd of je wordt van de site verbannen.
Dus geen Godwin's Law, zeg maar.
Nee, eindelijk. Weet je, de anti-vaxxers die Facebook hebben overgenomen. Hè, en de boomers, die zitten er allemaal niet op. Het is echt een verademing voor iemand zoals ik die social media had afgezworen.
En jij zit erop?
Ik heb een invite gekregen.
Kijk. Ja, nou moet ik maar hopen dat ik daar ook nog op mag ooit. Hè? Ik ben geen boomer, hè?
Nee.
Wel ouder, maar geen boomer. Ik heb eigenlijk een artikel al van een paar weken geleden uit The Economist. How viruses shape the world. En ik vond het wel interessant, omdat we natuurlijk de hele tijd ook met virussen bezig zijn. Maar zij belichten, zoals de Economist eigen is, ook een beetje de andere kant van virussen. Zo aan de ene kant hebben wij ook heel veel van onze biodiversiteit te danken aan virussen. Want als een diersoort dominant wordt, dan is het een interessante gastheer voor virussen, wordt aangevallen door virussen. Dus dan gaan sommige diersoorten die gaan evolueren een andere kant op. En daar heeft het virus minder vat op. Dus het is een veelheid aan soorten is het voor virussen moeilijker om toe te slaan. En wat we nou zien gebeuren is natuurlijk, wij zijn de dominante biomassa, zo staat dat dan zo mooi, op aarde. Als mens. Dus dat is natuurlijk heel interessant als virus. Dat is het beste doel wat je kunt hebben. En er worden ook nog wat andere dingen aangestipt. Wat ik wel interessant vond. Dat veel van ons DNA soms ook voor stukjes afkomstig is van virussen. Die wij ooit in de loop van de evolutie hebben gehad. Dus ze laat ook zien dat de virus is ook. Het is het kwaad. Maar het is niet alleen maar het kwaad. Maar het heeft ook een grote rol in het leven op aarde. En dat vond ik een leuke kant eens een keer om. Dat van leuk en in ieder geval interessant om een keer te lezen.
Ja, we zetten de links in de show notes. Ja, jij bedankt voor het luisteren thuis of onderweg voor de 25e aflevering van de Business Books podcast, onze bronzen editie. En wil je ons nou een plezier doen omdat je wellicht al 25 afleveringen hebt geluisterd? Laat dan even een reactie achter, bijvoorbeeld op LinkedIn. En tag Thijs en mij dan eventjes wat je van de podcast vindt. Zet op LinkedIn of op iTunes een kleine recensie, want het helpt de podcast om beter gevonden te worden door anderen.
En je kunt je natuurlijk ook gewoon abonneren via Spotify of SoundCloud.
Ja.
Nou, tot de volgende keer.
Ja, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Tot zover de Business Books podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.